Goedemorgen, dat gaat beter. Vierde advent. En daar wilde ik stil bij staan vanmorgen. En ik wilde gelijk vrouw in de Bijbel, het laatste deel. Ja, of er moet een bonus komen, maar zover als ik weet van, volgens mij heb ik ze zo'n beetje allemaal wel gehad. Er zitten er nog wel een aantal in. Maar ik denk het is wel mooi om ook met Maria te eindigen. Vierde advent, we zitten heel dicht bij kerst aan. Dus we gaan een klein beetje naar kerst kijken. Nou heb ik even met Jan Willem gebeld. Ik denk, waar ga jij het over hebben? Dat ik niet als een gras voor zijn voeten wegmaai. Maar dat komt goed, die komt dinsdag. Laten we een zegen vragen over het woord. Vader, het is bijzonder om bij u te zijn. Het is bijzonder, Heer, om als broers en zussen hier te zijn bij elkaar. In de wetenschap dat u ons verbindt. U bent een levend God, u bent bij ons en we mogen u eer brengen. Heer, ons hart brengen, de gedachten uitspreken naar u, maar ook onze zorg, onze pijn, ons verdriet. U bent goed en u doet goed. En Heer, we vragen ook zo'n zegen voor vanmorgen. Dat we het woord wat we van u krijgen, Heer, mee zullen nemen. En dat we die dingen op zullen pikken, Heer, die we gewoon mee kunnen nemen in de komende dagen, Heer. Omdat we in een adventtijd zitten. Dinsdag, dan herdenken we weer kerst. De komst van de Heer Jezus. Wilt u ons zo zegenen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wilde vanmorgen gaan kijken naar een stukje uit Lucas. Advent betekent natuurlijk komst, dat is de afgelopen week al een paar keer verteld. Maar er is ook een Latijnse naam aangekoppeld, dat betekent Rorate. En dat is afkomstig van een Gregoriaanse gezang. En dat gaat eigenlijk over dat, een heel ingewikkeld lied, ik ga het even niet voorlezen. Maar dat God van boven naar de hemel komt. Dus dat teken staat er. En ik heb het thema genoemd Maria, wie is eigenlijk dit kind? Nou zit hier iemand vanuit de precursus en ik doe gelijk alles al fout. Want ik heb geleerd in de precursus, je moet nooit een vraag meegeven. Mensen komen niet voor vragen, die komen voor antwoorden. En dan kom je een keer langs en het eerste wat ik doe, een thema met een vraag. Nou ja, nou ben ik er zeldzaam in, maar ik heb vanmorgen dat bewust gedaan. Omdat we natuurlijk in die komstverwachting of in die verwachting zitten. Wij weten natuurlijk al lang, dit is de Heer Jezus. Maar we proberen te kijken naar Maria heel kort. Wie is dit kind? En met die verwachting naar dinsdag uit te kijken. En dat we ook weer verbaasd zullen staan van hoe groot God is. We leven in een adventtijd. Drie dingen gaan we naar kijken. Dit gaan we lezen. Dat is de zoon van Maria, de zoon van David en de zoon van God. En ik wil lezen een stukje uit Lucas 1. Vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar huis binnen en zei, gegroet Maria, jij bent begnadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover. We leven in een tijd wanneer we Maria vinden, 400 jaar lang tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat is even belangrijk. De intertestamentaire periode noemen ze dat. In die periode, ja, er zijn wel een paar boeken van, die kan je vinden in de katholieke Bijbel. Maar daar vind je nergens een engelenverschijnsel. Helemaal niets. Dus eigenlijk waren het bijna stilte. Je hebt de profeten die constant Gods woord spreken en dan 400 jaar stil. In Israël was er een verwachting dat er een Messias geboren zou worden. Moet je je voorstellen dat je een jonge meid bent. Een jonge vrouw, dan denk je, zou die geboren worden door mij? Misschien hadden er meer die verwachting. Je hebt een macht hebben die in jouw land eigenlijk de lakens deelt. Dat zijn de Romeinen. Dus je leeft in een hele bijzondere tijd. En er is een messiaanse verwachting. En dan zien we hier dat Maria op bezoek krijgt van een engel. Later, als je het verhaal doorleest, Jozef krijgt in een droom bezoek van een engel. Zacharias, de man van Elisabeth die we net gelezen hebben, krijgt bezoek van een engel. De ene situatie naar de andere gebeurt er. Maar het is wel allemaal voor die persoon alleen. Wie is dit kind? Maria was ongeveer 14 jaar oud, schatten ze. Wij hebben de meeste de vrouwen hier in onze maatschappij zijn denk ik, wat is het gemiddeld, 28, 29. Moet je je voorstellen, je komt net van de basisschool en je wordt zwanger. Als het nu gebeurt, tiende zwangerschap. Dat is allemaal niet helemaal goed. In die tijd was het iets anders. De woonplaats was Nazareth, gelegen in het arme district van Galilea. En ze heeft ook nog een zus. Maar het bijzondere van Maria is natuurlijk voor ons de maagdelijke geboorte. En normaal doe ik in preken natuurlijk, bestook ik u met vragen vaak. Hè? Als je zegt, hoe zit het met daarmee, hoe zit het met daarmee, dan wil ik u nalaten denken. Eigenlijk is het nu, dan gaan we naar een paar dingen kijken, en er komen echt wel vragen uit voort. Maar dat je denkt van, inderdaad, van hoe kijk ik daar eigenlijk naar? Maagdelijke geboorte voor ons is gewoon, ja, dat kan God, klaar. Maar even in de setting dat het nog nooit gebeurd is. Je bent 14 jaar, je hebt een verwachting, en nooit heb je erover gehoord. En dan komt er een engel. Nou, ik denk dat wij met onze maatschappij hem al heel snel wegverklaren. Misschien te veel paddo's gegeten de dag ervoor. Misschien te veel bier gedronken. Weet ik veel wat we verzinnen. Maar Maria krijgt die engel en die zegt, je zal zwanger worden. Maar hoe kan dat nou? Ik ben nog nooit met een man samen geweest. De afkomst van de Heer Jezus Christus is door een maagd. Matthäus 1 vers 18 zegt dit. De afkomst van Jezus Christus was het volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef. Dus er was al een verbintenis gemaakt. De ondertrouw was een wettelijke verbinding in die tijd. En die gold voor de Joden als de eerste fase van een huwelijkssluiting. Dus als je, dat hebben wij ook in de ondertrouw. Heel kort natuurlijk, dat doe je misschien een maand van tevoren of zoiets. Of een week van tevoren. Hier was het een jaar. De eigenlijke echtverbinding en het grote feest zou daarna plaatsvinden. En daarna zouden ze bij elkaar gaan wonen. Hoe kan het nou? Ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad, zegt ze. In die tussentijd vond er in de regel geen seksueel contact. Nou, onze maatschappij is natuurlijk totaal losgeslagen erin. Als je nu nog zegt gewoon van, nou ja, ik ben als maagd natuurlijk in. Ja, daar geloven we helemaal niks van, man, schij uit. Dat schijnt niemand meer vol te houden. Als je de huidige jeugd moet geloven als je op school bent. Maar dat is natuurlijk flauwekul, want dan kan je best volhouden. Het is een keuze, maar het is in onze maatschappij mega moeilijk. En in die tijd, laten we ze niet heilig maken dan ze zijn, reken maar dat er ook heel veel mensen gewoon moesten trouwen, omdat ze zwanger waren. Even los daarvan van hoe het zit, zij had nog geen gemeenschap gehad. En het onmogelijke gebeurde. Een meisje van misschien rond al 14 jaar raakt zwanger. Een verwachting die, denk ik, alle vrouwen koesterden, wordt door mij de Messias geboren. Zij kreeg het te horen en overlegde het in haar hart. Denk ik, hoe ga je daarmee om? Maar ze krijgt dus een heel mooi bericht. Tweemaal zegt Lucas in het korte vers dat Maria maagd is. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. Twee keer wordt het gezegd. En ik heb deze foto laten zien. Dan denk ik van, moet je eens voorstellen wat er gebeurt. De Heer Jezus die bij God is. Daar gebeurt in de hemel dit. Moet ik het even zoeken. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood. Ik zie het zo voor me menselijk gezien even dat God Jezus spreekt en die zegt van, joh, het is zover. En hij legt al zijn kleden af en komt zo naar de aarde. De kwetsbaarheid. En Maria heeft hem gewoon geknuffeld. En Maria heeft hem gewoon gekust. En het was een kind van Maria. Dat is bizar. Door de maagd. Dinsdag gaan we het vieren. Weet je hoe bijzonder het is? Wij focussen altijd op het kleine kind. Het was God zelf, Jezus, in Jezus, die alles aflacht om zo kwetsbaar te komen. En normaal werden ze in die tijd natuurlijk helemaal vastgebonden. Hè? Lagen ze helemaal zo. Moet je voorstellen, de kwetsbaarheid van God zelf, Emmanuel, God met ons. Wie is dit kind? De zoon van Maria. En wat is er bijzonder aan? Het Griekse woord parthenos is maagd, iemand die geen seksuele omgang heeft gehad. Zo wordt het hier genoemd. Dat staat gekoppeld aan Jesaja. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie de jonge vrouw. In het Hebreeuws is dat Alma. De jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zal hem de naam Emmanuel geven. Alma betekent, als je dat woord pakt in het Hebreeuws, een vrouw die geen seksuele gemeenschap heeft gehad. Maria vervult de profetieën. Het is de zoon van Maria. De maagd. Voor ons heel belangrijk. Jesaja voorzegt de maagdelijke geboorte. Lucas bevestigt de maagdelijke geboorte. Maria gelooft de maagdelijke geboorte. Dat is natuurlijk heel link, hè? Of nou, niet link, dat zeg ik verkeerd. Maria de begnadigde. Nou ja, wat we, Han zegt net, wij zijn een beetje door het huis aan het rommelen, want mijn vader is overleden. Voor, nou, dat mag ik nu wel aannemen, dat iedereen dat weet. Ben je bezig? En dan vond ik bijbeltjes, allemaal katholiek. Mijn moeder was zo katholiek als wat. En dan heb je hele kleine printjes. Maria, Maria, Maria. We vonden zelf de rozenkrans. Denk, dat zijn wel leuke dingetjes. Kijk nou. Maar dat betekent natuurlijk de begnadigde heel iets anders. We zullen dadelijk nog zien dat de begnadigde Jezus Christus zelf is. Zij is gezegend omdat ze die vrouw was waardoor de zoon werd geboren. Dat was de reden waarom ze de begnadigde was. Dat was de reden waarom ze gezegend was. Jij bent het, Maria, waardoor Jezus geboren zal worden. En Maria zeide, zie, de dienstknecht des Heren, mij geschiede naar uw woord, geloof. Bizar, hè? 14 jaar, en je moet het ook nog tegen Jozef vertellen, denk ik dan. Er komt een moment dat je buik gaat groeien. Zij wist nog niet dat Jozef ook een droom zou krijgen. Dan denk ik, nou, dat is weer genade van God. Weet je, dat je denkt, gelukkig, mijn man is ook bevestigd om een toekomstige man. Maar dat is de situatie. Maar hij is meer. Hij wordt geboren in Bethlehem, plaats waar koning David was geboren. Een regio ten noorden van Jeruzalem en een provincie van Galilea. De plaats van de heidenen. Kunnen we doorgaan, maar dat doen we niet helemaal. De zoon van de maagd Maria. De zoon van David. En het boeiende hiervan is, als je gewoon ook het woord pakt, wij hebben nu gelezen uit Lucas, maar Matthäus begint bewust met een geslachtregister. Elk evangelie wat wij hebben, laat het licht schijnen op de Heer Jezus op een andere manier. En daar wordt heel duidelijk laten zien dat de Heer Jezus recht heeft op de troon. Want hij laat heel duidelijk zien het geslachtregister, zo vandaar allemaal namen, en dan vind je Jezus. En een geslachtregister is belangrijk. Ook Lucas 3 schrijft dat trouwens. Vier redenen waarom dit belangrijk is. Aan de hand van deze registers controleren ze de claims van stukken land. Nou ja, ik ben een Westlander. Als ik nu zou zeggen, mijn vader is overleden, ik heb nog recht op een stuk land. Dan zeggen ze, nou is best, we gaan het gemeentehuis, ze kijken de boeken in. Nou, je hebt helemaal geen recht erop. Helaas. De grond in het Westland is flink prijzig op het moment. Maar wij hebben helemaal niks. Huurhuis dus helemaal niet. Ook in die tijd was dat zo. En als je kijkt in het Oude Testament bij Ezra, kom je dat tegen. Dan gaan ze ook nog kijken van of je van een priesterlijke familie afstamt. Er werd recht gesproken vanuit die claim. Dus kijken ze ook voor land, dienaren en eigendom. Bij Rut 3 en 4 hebben we dat gezien. We zijn bezig met vrouwen in de Bijbel, misschien kunt u het herinneren. De eerste serie die ik deed. Daar zag je ook dat ze terugkeken van, ik heb er recht op. Nee, er is een andere losser. En dat baseerden ze op die geslachtsregisters. Het was de basis van de belasting. En het belangrijkste, het geslachtsregister bepaalde de claim op het priesterschap. De Heer Jezus had dus recht op om te zeggen, ik ben de Messias. Ik ben een zoon van David. We hebben de evangelie, maar weet je wat nou boeiend is? Soms moet je ook eens nadenken over wat er nou niet opgeschreven is. Nergens lezen we dat de fariseeën of geschriftgeleerden één moment naar de Heer Jezus gegaan zijn en zeggen ze, joh, jij zegt nou wel dat je de zoon van God bent, jij zegt nou wel dat je de Messias bent. En anderen zeggen dat, maar hier hebben wij de geslachtregister, jij kan het helemaal niet zijn. Ze hoefden maar naar Bethlehem te gaan. Nooit gedaan. Ze wisten verdraaid goed, dit is een zoon van David. Hij heeft recht op de titel die mensen hem geven. Dit kind, Jezus, kon rechtmatig het priesterschap vervullen. Jozef werd het geslacht van David. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. De woorden van de engels waren dus op zijn plaats. Deze zal groot zijn. En zijn zoon zal de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Maria, wie is dit kind? Als u uw eigen naam nou eens neerzet en u zegt zelf, wie is dit kind voor u? Want we vieren feest, we vieren kerst en ik weet niet hoe dat gaat vieren. Maar de verwachting is, hè, we zijn alles aan het klaarmaken, mijn schoonouders komen dadelijk. Dan ben je zo gefocust op allerlei andere dingen. Maar nogmaals, daarom ben ik begonnen met Filippenzen. Het was niet zomaar iets. En dadelijk krijgen we echt kerst. Gaan we klaarstaan, nadenken over het geboorte. Maar wij hebben het nog, wat gaat komen? En ik hoop dat u dat meeneemt. Dat u gewoon denkt, van hoe leef ik eigenlijk naar dinsdag? Hij kwam namelijk met een doel. Hij had ook gewoon kunnen komen als een volwassen persoon. De Romeinen weg kunnen vagen. Weet ik wat hij allemaal had kunnen doen. Of direct de wederkomst kunnen doen. Ja, dan had het kruis gemist. Hij had het kunnen doen, maar moet je eens voorstellen, hij is bereid dus als kind te komen, bereid een heel leven te leven en te sterven. Hoefde die niet, hij had gewoon alle macht, die had hij al. Hij had alle macht in één keer kunnen uitrollen. Maar hij denkt, ik ga toch volledig de onderweg. Ik leg alles weg, Maria, wie is het kind? Zoon van Maria, zoon van David, hij heeft daar recht op. En dan gaat die hele lijdensweg ook eens doorheen en dan krijgen we het hele kruis met het oog op u. En dan komt hij nog een keer. Had hij allemaal over kunnen slaan. Want God is God. Maar hij doet het niet omdat hij eerst u lief had. Johannes 1 vers 4. Als we dan na kerst gaan leven, denk ik, flip, daar komt mijn kind. We gaan kerst vieren. We gaan kerst vieren. Hij is gekomen voor mij. Vrede voor de wereld wordt dat gezegd. Maar we houden het veel te groot. We moeten het focussen ook naar onszelf. Want hij had u op het oog. En als je dan naar kerst gaat, dan wordt er ineens van, wow. Dat is niet normaal. Ik kan er niet omheen natuurlijk, dus ik doe het gewoon. Ik heb gedeeld in de begrafenisdienst van mijn vader, omdat dat ook in mijn hoofd zit. Die begreep dat zo goed. Als hij naar zichzelf keek, zei hij altijd van, er komt helemaal niks uit. Dan echt, was alles was negatief van hem. Maar dan zag hij, dan ziet hij tegelijkertijd het kruis, zegt hij, niet normaal. Als de Heer dat zelfs voor mij gedaan heeft. Zo word je negativiteit van jezelf minachten, werd een positief iets. Omdat dat genade steeds groter werd. Soms is het helemaal niet verkeerd. Niet om naar jezelf te kijken om in de put terecht te komen, maar om de liefde van de Heer te zien. En dat zie je hierin. Hij was de zoon van David, de profetie waarheid uit Micha. En gij, Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder het geslacht van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wie oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Je ziet dus dat hij recht heeft erop, uit het geslacht van David. Het enige voorbeeld wat ik hier nog wil geven is dit. En er zit een diepe betekening in, we gaan het niet helemaal uitdiepen. Bartimaeus. Let op wat er gebeurt met Bartimaeus. Jezus roept rond door Israël. Komt in Jericho, ik geloof dat het daar was. En wat gebeurt er? Dus lees je ervoor, wie zeggen ze dat hij is? Een profeet. En al die dingen krijg je te horen. En dan heb je een blinde die dus niet kan zien. Maar geestelijk perfect alles in orde had. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Hou lekker je mond, joh. Heb geen tijd voor je. En hij schreeuwt nog harder. Maar het kern in die boodschap is dit. De blinde Bartimaeus had geestelijke ogen, want hij riep hem aan met de messiaanse titel. Jezus, zoon van David. Waar we net gezien hebben. En wat doet de Heer? Hij zet alles stil. En dan gaan naar hem toe. Wat heb je nodig? En ik hoop dat wij ook met die geestelijke ogen komende dinsdag naar dinsdag toe leven. God, Emmanuel, met ons. Dan wordt het echt kerst. Dan is je kippetjes nog net zo lekker hoor, daar gaat het niet om. Maar je leeft het anders. Je kerstpakket is misschien net even iets te klein dat je verwacht had. Je bonus is misschien knijpers, denk je dan. Ze hadden best wel meer kunnen geven als je überhaupt een bonus krijgt. Maar als je dan denkt, jongens, Het is allemaal extra wat we krijgen. En dat kerstpakket, wat krijg je erin? Pindaatjes en weet ik het allemaal. Ik vind het trouwens erg leuk hoor. Ik denk, oh, weer pindaatjes, slaat helemaal nergens op. Maar ik vind het gewoon leuk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je inderdaad nadenkt van, wow, hij was bereid om te komen. En dan komen we bij het laatste. Jezus, Zoon van God. Hier vinden we weer een verwijzing naar terug wat de engel gezegd heeft. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogste genoemd worden. Dus hij was God, hij komt als mens en hij wordt toch weer zo genoemd. En dan gaat hij weg door het leven, gaat door de dood heen en wordt weer verhoogd. Geboren uit een maagd, zoals voorzegd. Geboren uit de lijn van David, zoals gezien. En geboren als de Zoon van God. Oude Testament staat vol met verwijzingen naar de komst van dit kind. Daarom zal de Heere zelf uw teken geven. Jesaja 7, vers 14 hebben we zojuist gelezen. Zie je, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zal hem de naam Emmanuel geven. Matthäus 1, vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Dat is kerst. God met ons. Hier vinden we het werkelijke kerstfeest. Weet u, als je kijkt naar mensen van deze wereld, en dan haal ik oudere mensen eventjes aan, die al overleden zijn, moeder Teresa. Die vereenzelvigde zich met de mensen om zich heen. In de slumwijken, hoe zeg je die dingen? In die krottenwijken van Calcutta. Zij vereenzelvigde zich met hen. Je zag met Major Boshart, die vrouw van hoe heet het leger des Heils. Die ging naar de armsten. Die vereenzelvigde zich met die mensen. En wat zie je bij de Heer Jezus? Die komt bij eigenlijk de armsten. En ik zeg altijd maar bij de vuilnismannen van de wereld. Schaapherders. Daar zou je toch ook niet voor kiezen? Want dat waren het beetje het minste volk. Hij vereenzelvigt zich volledig met de mens die in totale duisternis gestort was. Maria, wie is dit kind? De Zoon van God. Johannes 1 vers 4 zegt dit, hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden. Opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van die liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon heeft gezonden. Om verzoening te brengen voor onze zonden. Die laatste zin koppelt het direct aan het kruis. Maar als je dit leest, als je zegt, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden. Dat is kerst. Dat is kerst, hier wordt kerst en kruis gekoppeld. Dat is waar we dinsdag daarheen vieren. En ik hoop dat de Heilige Geest u aanwakkert gewoon van, weet je nou waar het om gaat? Tuurlijk weten we dat al lang. Maar dat er weer iets borrelt. Ik weet helemaal niet hoe die zuster heet. Er borrelt iets in mijn hart. Die, dat die zegt van, er komt kerst aan. En vier zoals je het wil vieren. Maar dat we op een andere lijn zitten met die Heer die gezond is. En daarna inderdaad om verzoening te brengen voor onze zonden. Jezus, de Zoon van God. Mijn verlosser. Mijn redder. Psalm 9 vers 6 zegt dit. En dan lees ik nog 2-3 teksten voor. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Weet u, dat gaat helemaal terug naar Genesis. De moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Op het moment dat Adam en Eva in zonde vallen, dan is er natuurlijk een hoop ellende. En dan hebben we al die ellende die uit voortkomt. Wij worden in zonde geboren. Maar wat zegt God op dat moment? Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. En de slang zal de hiel vermorzelen. Het zaad van de vrouw is een theologisch interessant iets. Daar gaan we niet op ingaan. Want het zaad is van de man, even gek gezegd. Maar als je daarnaar kijkt, wat bedoelt de schrift daarmee? Het zaad van de vrouw is dit kleine meisje, Maria, van 14 jaar oud, die overschaduwd wordt door de Heilige Geest en de kracht van de Almachtige gaat door haar heen. En het kind van Maria, de zoon van David, is de Zoon van God. Op het moment dat dat gebeurt, alle demonische machten slaan op tilt. Alles. En wat zie je direct wat gebeurt? Herodes wordt opgeroepen om alle kinderen te vernietigen. Want zij wisten verdraaid goed. Nu hebben we een probleem. Het licht is in het donker gekomen. Het zaad is er geboren. Christus heeft een kind, of God heeft een kind overschaduwd. Het wordt dadelijk geboren. En alle demonische machten die werden erop geroepen. En Herodes wordt daardoor gebruikt. En wat gebeurt er? Ze trekken weg naar Egypte. Er gebeurt zoveel op kerst. Naast ons kerstpakket en naast al die andere dingen. Maar dit is wat we gedenken. Dat de Heer Jezus alles aflegt, in dat kind komt, de demonische machten komen op om hem te vernietigen. Hij trekt weg en alle profetieën, alles valt op zijn plek, alles. Is toch bizar? Kerst, nog dinsdag. Moeten nog even wachten. Dit kind is God zelf, in de Heer Jezus Christus en heeft u op het oog. Omdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De begnadigde, de gezegende. We hebben het al net gezegd. Sommigen interpreteren dat dat Maria was. Maar weet je wat er gebeurt? Maria wordt zelf nooit afgebeeld alsof de bron, alsof zij de bron of uitdeler is van de genade. Nooit. Vind je dat uit de Bijbel niet. Zij is de ontvanger van Gods zegen. Niet zij, maar haar zoon. En wat gebeurt er dan? Jezus spreekt tot de menigte en een vrouw roept tot hem in Lucas 11. Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waarin u gedronken heeft. En let op wat de reactie van de Heer Jezus is. Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Hij zelf wees niet naar zijn moeder Maria, maar naar het woord van God. Zijn naam zal eeuwig bestaan. Zijn naam zal voortdurend voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij. En alle volken prijzen hem gelukkig. Weet je wat nou zo mooi is? Dit. En daar eindig ik mee. Psalm 49 zegt dit. We hebben kerst. De zoon van Maria. De zoon van David. De zoon van God. Het verlangen naar kerst. Wie is het kind? Die nemen we mee. En dan zegt Psalm 49 dit. Vers 8. Geen mens kan een ander vrijkopen. Wat God vraagt voor een leven is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog. In eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven. De kuil van het graf nooit zou zien. Niemand kan betalen voor een mens. Dat zegt het woord. Niemand. En wat zegt het woord zelf? In Timotheus, nou had ik het hier zo netjes liggen, dat er één middelaar is. Eén Heer. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. En dat staat, want ik wil het echt even lezen als ik het kan vinden zo snel. Ik kan het niet vinden. Ja, vers 3. 1 Timotheus 2 vers 3. Want er is maar één God. En maar één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. De psalm zegt dat niemand kan lossen. En de evangelie zeggen en Timotheus zeggen, er is één middelaar, de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor velen. Hij kon die prijs wel betalen. Heel kort vanmorgen. En dit had ik ook voorbereid hoor, dus het heeft niets te maken met wat er gebeurd is en weet ik het allemaal. Maar ik was daarmee bezig, omdat ik denk, we zitten zo dicht bij kerst. Mijn hoop was dat we opgevuurd weer worden. Het borrelt in mijn hart dat je denkt, we gaan verdraaid naar kerst toe. Dat we denken van nog één keer terug dat hele beeld. De Heer Jezus die te horen krijgt van, het is zover. En die denkt van, ik moet mijn heerlijkheid, die zat niet van, oh nou moet ik, mijn koninklijke kleed, moet ik echt gaan? Nee, die legt vrijwillig, mag ik gaan? Die legt al zijn heerlijkheid af. Komt in dat kleine kind, is bereid om te komen, leeft dat hele leven. Het wordt volledig vernietigd in die late week tot de dood toe. Met één doel, ik ga die hele leidingsweg door. Waarom? Omdat geen mens voor een leven kan betalen. Ik doe het zelf. Ik ben de middelaar. Ik verlos je. Ik, de Heer Jezus Christus. Dat is kerst. Vrede op aarde. Laten we zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, als we gewoon heel kort kijken, Heer. En niet dat het nu al kerst is, maar dat we een verwachting hebben. Er wordt een kind geboren, Maria is zwanger. Dinsdag mogen we het vieren met elkaar. Het is kerst. God met ons. Heer, en dit is zomaar een blikveld dat we een klein stukje eruit halen. U heeft zoveel gedaan op dat moment. En de evangeliën zijn daar een getuigenis van. Heere God, u heeft Heer Jezus gezonden. Zoon van Maria. Zoon van David. De Zoon van God. We willen u danken, Heer, voor wat u gedaan heeft. En we kijken uit naar kerst. We kijken uit, Heer, in die verwachting dat we dat mogen vieren met elkaar als broers en zussen. U grootmakend, u lovend en prijzend. Genietend met elkaar of met de familie. Misschien is dit juist van een hele moeilijke tijd. Als je dan alleen bent. Zware tijd. Voor mensen die zeggen van, ik kan niet wachten tot het 1 januari is. Dan is alles weer voorbij. Dan zegt de Heer Jezus nog steeds. Het is kerst voor jou. Want ik ben voor jou gekomen. Die verwachting die we vanmorgen gehoord hebben, is voor jou. Ik had jou op het oog. Heer, zegen ons. Zodat we een zegen mogen zijn voor anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.